is niets dat we moeten beginnen te doen wanneer ons leven ten einde loopt. Deze week vrijdag hebben we Pastor Chula, begraven in Amerika. Het was een mooie dienst. Als je wilt en als je hem hebt gekend, kan je de dienst nog altijd op Facebook bekijken. Het is in de kerk gebeurd, de Emmanuel Pentecostal Church in Dallas, Texas. Dus als je in Facebook intikt Emmanuel Pentecostal Church, daar kan je de dienst... Natuurlijk, als je hem niet kent, dan ga je daar natuurlijk niet veel aan hebben. Maar je kan zo wel eens zien hoe een begrafenis eraan toe gaat, wanneer iemand is gestorven in de liefde en in de kracht van de Heer, en het effect dat dat heeft op de mensen. Het was treurig, het was erg, maar het was hoopgevend, het was mooi. Het was mooie getuigenissen van mensen die er waren, van andere voorgangers, van andere missionarissen, van andere zendelingen die daar waren en die hun respect kwamen betuigen. En allemaal zeggen ze één ding: we zullen hem terugzien. Amen. We zullen hem terugzien. En nu is het inderdaad rauw, maar we zullen hem terugzien. En hij heeft voorbereid. De Heer had dat allemaal gepland. Hij heeft zijn opvolging heeft hij voorbereid. Amen. U ziet naar iemand, amen, die Pastor Chula heeft voorbereid. Amen. Was het niet voor hem geweest, dan hadden we hier misschien geen kerk gehad. Amen. Hij is degene die heeft gezegd, ga ervoor, begin ermee, amen. We zullen u helpen om dat hier allemaal in orde te krijgen. Ik geef u mijn zegening, amen. Wees een voorganger voor het volk van Beersen en omstreek. In 2008 zijn we dan begonnen, amen. Als hij niet had meegeduwd, als hij niet had meegepusht, amen, had er hier misschien niks geweest. En dus dank de Heer voor zijn bediening, halleluja. En voor de andere voorgangers, we zijn met 7... met 8 en we hebben de 20-tal predikanten. Allemaal onder invloed van Pastor Chula. Natuurlijk, hij stond onder invloed van de Heer, ik weet dat ook wel. Maar de Heer gebruikt mensen om andere mensen een mentor te zijn. Vraag is, ben jij een mentor voor iemand? Het hoeft niet iemand te zijn die hier achter deze pulpit staat. Maar ben jij een mentor? Ben jij een spirituele vader of een spirituele moeder voor iemand? Dat kan iemand bij u in het gebouw zijn. Dat kan iemand op het werk zijn. Maakt niet uit. Maar God wil dat we allemaal iemands mentor zijn. Ja, maar broer, ik heb daar geen kwalificaties voor. Je hebt daar geen kwalificaties voor nodig. Jezus is de kwalificatie. Halleluja. Als Hij een vader is geweest voor u, doe hetzelfde met iemand anders. Neem iemand onder hoede. Halleluja. Bereid hun voor met hetgeen dat jij weet en jij kent. En je zal zien, het zal u enorme vreugde, het zal u enorme voldoening geven, wanneer je vruchten ziet in iemand waarvan je weet, die heb ik aangeraakt. Die heb ik opgeleid. En alle glorie aan Jezus natuurlijk. Amen. Marcus 11, 20 en 25. Sprekende over vruchten. Toen ze 's morgens vroeg weer langs de vijgenboom kwamen, zagen ze dat hij tot aan de wortels verdord was. En Petrus herinnerde zich het voorval en zei, en zegt tegen Jezus: Rabbi, kijk, de vijgenboom die u vervloekt hebt, is verdord. Jezus zei tegen hen: heb vertrouwen in God. Heb geloof in God. Ik verzeker jullie, als iemand tegen de berg zegt: kom van je plaats en stort je in zee, en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij, wat? Zegt, dan zal het ook gebeuren. Daarom zeg ik jullie, alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt en je zult het krijgen. En wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft. Amen. Broer, je kan een beetje minder zetten. Amen. Halleluja. Laten we even je hand uitstrekken naar mij in de naam van Jezus. Mogen, zoals broeder Tim heeft gebeden, het woord dat het effect mag hebben en mag gezalfd voortgaan in de mens hun hart in Jezus' naam. Dank u, Vader. We vragen het en we geloven, zoals u juist heeft gezegd, Heer, dat we reeds hebben ontvangen. En dat u reeds heeft gesproken, heren. We herhalen gewoon hetgeen dat u heeft gesproken. En het zal zijn effect hebben vandaag in iemand zijn leven. In Jezus' naam. Amen. Jezus was aan het wandelen op een berg. Hij stond op de berg, de Olijfberg. En Hij gebruikte de plaats, hij gebruikte de setting om weer een les te geven aan zijn leerlingen. Jezus gebruikte heel veel de natuurlijke elementen om een spirituele les aan te leren. Zoals we vorige week hebben geleerd, amen, over het mosterdzaadje en de boom. Dat je kon spreken tegen de moerbeiboom en dat een symboliek was van een bitter hart en zo verder. Je moet maar... Als je het niet meer weet, kom maar terug naar mij. Maar ik heb het spijtig genoeg niet opgenomen. Maar Brujo, je neemt het vandaag toch op. Oké, okay, dank je, Jezus. Vergeet op opnemen te drukken. In ieder geval, Jezus in dit geval zat op een berg. En de boom, de vijgenboom die hij voorheen had vervloekt, was verdord. Jezus kwam namelijk naar die boom in de hoop der vruchten aan te treffen. Hij zag bladeren. Hij zag bladeren, maar geen vruchten. En normaal als we bladeren zien, moeten we vruchten zien. En sommige commentatoren, wel de meeste commentatoren, zien hier een symboliek met de natie van Israël. Dat de natie van Israël wel bladeren vertoonde, een uiterlijke vorm dus van religie, een uiterlijke vorm van prijs, maar geen vruchten toont. Geen vruchten van bekering, geen vruchten van de liefde van God, geen vruchten in geloof. In de liefde van God die daar voor hun neus stond, Jezus Christus. En dus Jezus vervloekte de bomen en zegt, nooit te nimmer zal je nog vruchten dragen. Amen. En inderdaad, God vandaag de dag, halleluja, prijs de Heer, gaat niet meer langs natuurlijke afstammelingen van Abraham, maar gaat langs degenen die gelovig zijn in Jezus en worden we een spirituele afstammeling van Abraham. Amen, zoals Paulus zegt in zijn brief in Galaten. Dus het maakt niet meer uit of je geboren bent als Jood of als weet ik veel welke natie je vandaag vandaan komt. Als je gelooft in Jezus, is er geen Griek meer of is er geen Jood meer? Is er geen slaaf meer of is er geen vrij meer, is er geen blank meer of zwart. Amen. Arm of rijk, we zijn allen één. Halleluja, in Jezus Christus. Wat een wonderbaarlijke boodschap. Amen. En dus hij gebruikte die situatie en ze komen voorbij die boom. En Peter zegt, hey, die is vervloekt. Die boom die u bestraft heeft, is verdord. En Jezus zegt, ja, heb toch geloof in God. Hetgeen ik zeg, komt uit. Ik spreek niet zomaar woorden. Amen. Maar ik spreek woorden in geloof, dat ik autoriteit heb gekregen, dat wat ik zeg, amen. Als ik tegen die berg zeg, kom van je plaats en stort in zee, dan zal het gebeuren. En weet je wat, zegt Jezus, jullie kunnen hetzelfde. Dat wanneer je spreekt tegen bepaalde dingen, en je gelooft in je hart, het zal gebeuren. En wie van jullie heeft al wel eens een berg in je leven op je zien afkomen? Amen. De berg is natuurlijk niet letterlijk te nemen. Amen. Het zal nog redelijk angstaanwekkend zijn wanneer ik een berg op me zie afkomen. Maar het zijn de moeilijkheden van het leven. Het zijn de zaken waarmee we worstelen. Het zijn die dingen, als je ooit als een berg hebt gewandeld en mijn vader heeft hoeveel hoogtemeters gisteren gedaan, vader? 3250 hoogtemeters geklommen. Met de fiets, hè? Met de fiets, hè? Nu voor jullie die misschien maximum ooit 100 hoogtemeters heb geklommen met de fiets. En dan heeft gezegd van voert, ik pak de notto of ik pak een elektrische fiets. Of hier stop ik mee. Kan je begrijpen hoe moeilijk dat is? 3250 hoogtemeters. Als jullie dat vandaag zouden zeggen, vandaag gaan we 3250 hoogtemeters doen. Dat is van hier, zie je een berg daar tot van boven. Zou je zeggen, ja salu, ik begin er niet aan. Daarover spreekt Jezus, die berg die voor je staat. En je denkt van, oh man. Hoe moet ik dit aan gaan kunnen? Hoe moet ik dit oplossen? Het is onmogelijk. En het probleem ligt niet in de berg, maar het probleem ligt in de verleiding tot je komt om tegen God te gaan praten over de berg. Nee, de verleiding komt omdat de berg zo groot is en zo moeilijk is om over te winnen. De verleiding is zo groot om met God te gaan klagen of met andere christenen te gaan klagen over de berg. We gaan beginnen te bidden, o God, neem de berg weg. En allerlei verleidingen komen, maar de oplossing volgens Jezus is niet om tegen God te spreken over de berg, maar om tegen de berg te spreken over God. Ik wil nog eens zeggen. De verleiding is groot om tegen God te spreken over die ambtante berg, dat op mijn pad ligt. En Heer, doe er alstublieft iets aan. Verleiding is groot om te gaan beginnen klagen en zagen. Maar Jezus wil ons laten weten. Praat tegen de berg over jouw fantastische God. Zeg tegen de berg hoe groot je God is. Amen. Ik wil vandaag een boodschap tot je prediken met als titel. Er is een betere manier om te bidden. Amen. Deel 1. Volgende week deel 2. Ik doe dat expres zodat je terugkomt volgende week. Halleluja. Deel 1. Sommigen voor onze bezoekers van Amsterdam. Jullie zullen het moeten vragen aan zuster Vivian. Tenzij je terugkomt. Amen. En vergeef voor mijn onbeleefdheid dat ik jullie niet heb verwelkomd vandaag in deze plaats. Dus welkom Carmen en Ilse. Juist, hè? Vergeef mijn onbeleefdheid, dat is omdat ik nog zo jeugdig ben en ik denk nog te snel na, ik vergeet dingen. Maar later zal dat wel beter gaan. Amen. Deel 1. Hoe een betere manier om te bidden. Kijk, God kent je probleem. Laten we even logisch nadenken. God kent je probleem. Hij kent trouwens alles. Hij kent je noden. Hij kent je angsten beter dan jij jezelf kent. Hij weet hoe jij gaat reageren nog voor het probleem er is. Hij weet wat er in je omgaat en hij hoeft er niet aan herinnerd te worden dat je bevrijding nodig hebt. Hij hoeft er niet aan herinnerd te worden dat je genezing nodig hebt. Hij weet het. Hij weet dat jij behoefte hebt en dat je graag voorzien wordt in de behoefte. Wel, mijn broeders en zusters, God heeft reeds voorzien. Ik heb het in het begin van mijn preek gezegd. God heeft reeds het antwoord gestuurd. Het is niet omdat er iets gebeurt in je leven, dat God opeens, wat gebeurt er hier? Had ik niet voorzien. Hey, we moeten hier iets gaan regelen. God heeft reeds alles geregeld aan het kruis van Jezus. God moet niet in actie schieten om iets te voorzien voor jou, want in Christus zijn al onze noden vervuld. Amen. God moet niet van zijn troon afkomen om jou te helpen. Hij zit daar goed. Hij heerst over hemel en aarde. Amen. Want hij is reeds van zijn troon afgekomen om ons te helpen. God moet niet hemel en aarde bewegen om iets voor mij te doen. Hij heeft reeds hemel en aarde bewogen toen hij kwam. Hij daalde neer van zijn troon om mens te zijn van... Je kent het lieken. Amen. Hij heeft hemel en aarde bewogen. Reeds. Halleluja. Om mij compleet te maken. Om voor mij in mijn financiën te voorzien. Halleluja. Dank u Jezus. Volbracht heeft hij zijn werk. Prijs de naam van Jezus. Halleluja. Het is alleen de vraag, positioneer ik mezelf in hetgeen hij reeds heeft gedaan? Sta je klaar om te ontvangen hetgeen dat reeds is volbracht? Amen. Heeft iemand bevrijding nodig van zijn verleden? Goed nieuws. In Christus bent u een nieuwe schepping. Oude dingen zijn voorbij, nieuwe dingen zijn gekomen. Je hoeft geen 10 beurten sessie bij een psychiater te gaan reserveren, ook al is dat voor sommige mensen inderdaad van toepassing. Maar ik wil in ieder geval zeggen, Jezus kan je van je verleden compleet bevrijden. Compleet verlossen. Halleluja. Heb je genezing nodig? Het zij emotioneel, het zij spiritueel, het zij lichamelijk. Mijn Bijbel zegt in 1 Petrus 2, vers 24 en 25. Broeder Jo, laat maar op het scherm zien. Dit is Petrus die zegt, hij heeft in zijn lichaam, in Christus zijn lichaam, onze zonde, het kruishout opgedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven door zijn striemen bent u genezen. Zie, Petrus linkt hier die fantastische vers, door zijn striemen bent u genezen, wat gequoteerd wordt uit Jesaja. Amen. Hij linkt het hier aan de genezing, halleluja, van de complete mens. Want wat is het probleem van de mens? Zonde. En wat Jezus gedaan, heeft het op zich genomen. Al de zon op het kruishout. Pam, nagel erin. Tjak, bloed. Halleluja, op het altaar. Het hemelse altaar. Het is volbracht. Amen. En elk effect van zonde is daarmee ook van de tafel. In Christus. En het effect van zonde heeft veel effect. Kijk maar naar de wereld. Kijk maar naar mensen die je kent die depressief zijn en die zelfmoord willen plegen en die lijden onder de druk van het leven en presteren en stress. En je ziet de effecten van zonde, van slechte beslissingen, van families die uit elkaar gaan en de kinderen die dupe ervan zijn en immoraliteit en ziektes en seksueel overdraagbare aandoeningen. Allemaal effecten van de zonde. Maar Jezus, halleluja, heeft het op zich genomen En daarna, al diegenen die in hem zijn, wordt het effect van de tafel geveegd. Want door zijn striemen bent u genezen. Eens dwaalde u als schapen, nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is. Naar hem die uw ziel behoedt. Amen. Door zijn striemen, door zijn offer. Ik ben genezen, compleet. En het begint van binnenuit, mijn broeders en zusters. Het begint van binnenuit door het besef wie je bent nu in Christus. Dan kunnen we wat? Rechtvaardig leven. Waarom? Omdat ik rechtvaardig word geacht doorheen zijn bloed. Ik heb een nieuwe identiteit. Dus nu leef ik naar mijn nieuwe identiteit. Want het is wie ik ben. It is who I am. Amen. Heb je bevrijding nodig van tormenterende geesten? Ik heb goed nieuws. Door zijn opstanding, halleluja, heeft de kerk de macht en de opdracht gekregen om die tormenterende geesten uit te jagen en de wonden van de gekwetsten te zalven. Amen. Waar is God? God is hier in de vorm van zijn ecclesia. Ecclesia is Griek voor kerk. Amen. Amen. En het is daarmee, ik zeg graag Ecclesia, niet kerk. Want als je denkt aan kerk, dan denk je misschien aan een oud gebouw, een kathedraal, met allemaal rituelen enzovoort. Dat is de kerk niet. De kerk is een organisme, een levend organisme. Ecclesia is waar dat God heerst in de hart van de mensen. Het is zijn koninkrijk op aarde. Heb je eeuwig leven nodig? Ja, in Jezus. Heb je schrik van de dood? Geen schrik van de dood wanneer je in Jezus bent. Amen. Heb je financiële noden? Amen. Heb je een job nodig? Hij voorziet rijkelijk in al onze behoeften. Soms heb je misschien een compagnon nodig. Amen. Want velen voelen zich alleen. Geïsoleerd. En voelen zich daardoor arm. Je kan misschien niet arm financieel zijn. Maar je voelt je arm. Ken je dat? Armzalig. Ik ben armzalig. Zie mij hier nu zitten. Een hele dag alleen. Mijn leven leidt tot niets. Maar 2 Korinthe 8 en 9 zegt, ik vind het een fantastische vers. Zie, daarmee dat je de Bijbel moet kennen. Jij kan natuurlijk heel het Nieuw Testament gaan opsommen van wat de beloftes zijn. Je kan heel alle brieven van Paulus gaan beginnen te lezen, maar dan zitten we hier nog te lang. Maar ik zal één vers lezen. Ten slotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven. Hij was rijk, maar is omwille van u, wat? Arm geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Nu, laat me u zeggen, probeer niet te denken van, oh yes, morgen staat er een Porsche op met een oprit. Hè? Dat zou fantastisch zijn, maar God weet dat als we daar het karakter niet voor hebben, God gaat u niet zo'n rijke dingen geven. Want als hij u een gave geeft en je hebt niet het karakter om die gave te beheersen, dan gaat gij weg van God in plaats van dichter naar God. Dus rijk in deze zin betekent rijk van geest. Niet meer armzalig van geest, maar ik ben rijk. Ik ben alleen, ik zit alleen, maar ik heb een doel. En hij is steeds bij mij. En weet je wat, ik ga hier niet meer zitten wentelen in zelfmedelijden. Van wee mij, ik kom hier nooit iemand tegen. Ik ga buiten en ik ga iemand tegenkomen en iemand vertellen over de liefde van de Heer. Dat is hoe je rijk wordt. En ik kan natuurlijk nog doorgaan met andere beloftes. En praktisch lees gewoon het Nieuwe Testament. Amen. Mijn punt is duidelijk. Waarom vragen we God om dingen te doen die Jezus reeds heeft voorzien doorheen zijn werk aan het kruis. Doorheen zijn dood, doorheen zijn begrafenis en doorheen zijn opstanding. Dus waarom vragen we reeds dingen aan God die reeds... Laat dat goed binnenzinken, want de verleiding komt er steeds maar weer om terug te gaan naar ons traditionele manier van bidden. Hè? In plaats van God eraan te herinneren wat je nodig hebt, herinner jezelf eens eraan wat je hebt gekregen doorheen zijn offer. En wat er beschikbaar is en begint te spreken in geloof tegen die berg waar je zo tegenop ziet. Begint te spreken. Oké, broeder Bart, ik moet praten tegen die berg, praten tegen het probleem. Maar wat, hoe doe ik dat? Wat zeg ik dan? Wel, je kan misschien zeggen tegen die berg, dat ook al lijkt de berg impressionant, maar mijn God is groter dan deze berg. Je kan zeggen, berg, het lijkt misschien hoog, maar ik ken iemand die mij vleugels geeft, als een arend, die ervoor zorgt dat hij bij mij zal zijn en dat ik zal zweven hoog boven elk probleem. Je kan zeggen dat de naam van Jezus boven alles staat. dat misschien heeft die berg een naam gekregen. Misschien heeft die berg een naam gekregen van depressie of kanker. Of een of andere mooie benaming door de dokters gegeven. Amen. Maar je kan zeggen, jouw naam is impressionant. Maar ik ken een naam die boven alle andere namen staat. En die naam is Jezus. En op de naam van Jezus moet elke knie en elke berg moet afgevlakt worden. In de naam van Jezus. Je zegt, hey depressie, ik weet dat jij hebt een naam gekregen van de dokter. En ze hebben mij geïdentificeerd met dit heb jij. Maar ik ken een naam die boven alle namen staat. En op de naam van Jezus moet alles buigen. Halleluja. En ik heb misschien een naam gekregen. Halleluja. Maar Jezus heeft mij een nieuwe naam gegeven. Mijn identiteit is niet die van mijn ziekte. Mijn identiteit is die van het werk van Christus. Halleluja. Pastor Chula op zijn doodsbed. Amen. Vorige week, toen hij helemaal verlamd was, van het midden tot beneden op, gevreten door kanker. Bleef hoopvol. Bleef steeds zeggen, halleluja. Ik kan niet wachten dat ik terug benen heb om te beginnen wandelen en te evangeliseren. En terug naar België te gaan. En terug voor de zielen. Hij was tot de laatste snik bezig met het zielenwerk hier in België. Amen. Dat is iemand die zijn hart is dedicated, toegewijd aan het werk van de Heer. Toegewijd aan zijn God. En ik ga je zeggen, mijn broeders en zusters, wanneer je toegewijd bent, committed, amen, hoe zeg je dat in Nederland, hetzelfde waarschijnlijk, toegewijd bent aan Hem, dan zal je geen angst hebben voor wat nog komen zal. Want je weet, Hij heeft mijn lot in mijn handen. Amen. Hij geneest mij niet. Maar één ding is zeker, Hij geneest mij, want dood is mijn genezing. Ik zou bevrijd worden van al mijn pijn. Halleluja. Hij, door zijn striemen ben ik genezen. Halleluja. Het effect van zonde wat dood is. En ieder van ons zal waarschijnlijk op een dag moeten sterven, mijn broeders en zusters. Amen. Er zijn er maar een paar in de Bijbel die geen dood hebben gekend. Die zijn opgenomen rechtstreeks. Amen. Maar wij zullen dat waarschijnlijk niet kennen. Ieder van ons zal sterven tenzij dat er morgen terugkomt. Maar dood is niet het einde. Want ik heb eeuwig leven in mij. En de dood kan me niet houden in het graf. Dus het is eigenlijk de ultieme verlossing. Halleluja. Wilt God mij genezen en ik spreek tegen elke kanker en ik zal blijven spreken tegen elke ziekte. Amen. Om zijn koninkrijk glorie te geven. Maar zou hij meer glorie krijgen uit een ziel die blijft volhouden in geloof, zelfs op zijn doodsbed? Laat het zo zijn, o Heer. Laat het zo zijn. Sommige mensen hebben grotere dingen gedaan. Dat is heel raar. Klinkt heel raar. Maar sommige mensen hebben meer impact gehad bij wijze van hun dood dan bij wijze van hun leven. En we vragen ons af, waarom geneest hij? Waarom gaat hij dood? Waarom had hij nog zo'n grote toekomst voor de Heer? Hij kon nog zoveel dingen doen voor de Heer. Wel, laten we niet te veel ronddraaien rond de eeuwige vragenpaal. Maar laten we ervan bewust zijn, God heeft een plan met alles. En hij draait het of keert het om voor zijn glorie, voor zij die van hem houden. Amen. Hou van hem, wees toegewijd aan hem en je zal de situatie kunnen geven voor de glorie van de Heer. Halleluja. Zie, zo kan je beginnen bidden tegen de berg. Ik roep de naam van Jezus uit over mijn situatie. En Jezus, zijn naam, zorgt ervoor dat alles moet buigen voor de heerschappij van de Heer. Heb je gezien hoe dat laatste gebed begint en eindigt om alle glorie te geven aan God en niet aan het probleem? He, soms komen we tot God en we beginnen het probleem te beschrijven in alle geuren en kleuren, alsof God het niet weet. God heeft nu al gezien wat er gebeurd is, maar dat kan toch niet dat ze dat met je hand doen. En dan je hebt dat van zijn leven geweten. En je begint in alle geuren en je bent 10 minuten verder en je bent nog steeds het probleem aan het beschrijven. En waar is de glorie geweest? Of waar gaan we God eren met wat hij reeds heeft gedaan? He? Snap je wat ik wil zeggen? Soms komen we tot God af met al onze zonden en onze problemen en de dingen die wij verkeerd hebben gedaan. Als een soort van schuldgevoel. Ken je dat? Oh, hier, en 10 minuten lang zitten we te smeken voor vergiffenis. En morgen komt dat weer naar boven en dan zitten we weer te smeken voor vergiffenis. Amai, ik moet smeken voor een betere woorden, schat. Maar in plaats van te smeken voor vergeving en bevrijding, laten we hem danken dat het reeds voorzien is. Amen. Aan het kruis. Heeft hij niet gezegd, het is volbracht, het is betaald. En al diegenen die in hem geloven, halleluja, en hun ogen richten op wat hij heeft gedaan, ontvangen zijn vergiffenis. Waar denk je dat het meeste geloof in zit? In persoon A, die zoals ik er juist heb uitgebeeld, die smeekt en hoopt dat God medelijden gaat krijgen met hem, omdat hij al zo lang aan het smeken is. En omdat hij nu al zo lang aan het smeken is, zal God wel geven hetgeen hij vraagt. Hè? Want we hebben daar een parabel, dat zegt dat we zoals een weduwe moeten kloppen op de deur. En aangezien dat de rechter rechtvaardig is, zal hij om de deur opstaan en zeggen, alleen omdat je hier zo lang zit te kloppen aan mijn deur, zal ik eindelijk geven wat je wilt. Dus we pakken en interpreteren die parabel. Zie, we moeten God blijven bonken, tot hij eindelijk geeft wat hij wil. Dat gaat daar niet over. Dat gaat erover dat we nooit stoppen met bidden. Dat we steeds in elke situatie hem kunnen en moeten raadplegen. Amen. Dat gaat niet om over elke dag om hetzelfde te vragen. Hé, Heer, ik heb dit nodig. Heer, ik heb dit nodig. Nee, het gaat over continu te bidden en niet te stoppen. Amen. Halleluja. Niet te verzaken om de Heer, halleluja, te betrekken in je leven. Maar wat ik hiermee wil zeggen, mijn broeders en zusters, is, halleluja, gebruik je gebedstijd niet om God te manipuleren. Denk niet omdat ik heb nu een uur gebeden, God gaat me nu wel aan horen. Je hebt een uur verloren, hè. Je hebt een uur verloren. Jezus zei, doe niet zoals de heiden. Die daar staan te prevelen en maken lange gebeden met veel woorden en met dure woorden. En ze denken zo God te overtuigen om te krijgen hetgeen dat ze vragen. Wees niet zoals hun. Amen. Dus dat is persoon A. Die smeekt voor dinges en denkt dat hem het gaat krijgen omdat we elke dag op de troon zit te bonken. Of persoon B, die gelooft wat Jezus voor hem heeft gedaan, daarop vertrouwt en zegt zoals Jezus heeft gedaan en doet zoals Jezus heeft gedaan, spreek tot de berg. Heer, ik heb vertrouwen, u bent bij me. Ik dank u, Jezus, dat u bij me bent, want ik weet dat u bij me bent. En deze berg, dat is niks vergeleken met wat u kan doen in mijn leven. Halleluja. Mijn enige probleem is mezelf. Nee, de berg is niet het probleem. Ik ben het probleem. En ik moet mijn ogen focussen houden. Dus Heer, ik bid dat u me zal leiden. Want u bent iets begonnen in mijn leven en u zult het ook voltooien in mijn leven. Deze berg is maar een tussenstop. En ik zal erop geraken en ik zal er nog beter uitkomen dan voorheen. In Jezus' naam. A of B, wie denk je dat het meeste geloof heeft? Amen. En welk gebed wordt aanhoord? Dat in geloof. Amen. Dat is zo. Het is dat gevecht, hè, tussen vrees en geloof. Dan komt dat slechte nieuws naar u toe. Je krijgt iets in de brievenbus. Je krijgt iets via e-mail. Wie doet zijn brievenbus nog open tegenwoordig? Je krijgt iets aan een telefoon. En dan komt de eerste reactie kennen, oh nee, en we beginnen rond te draaien en te ijsberen als een ijsbeer. En dan hebben we dat gevecht vrees of geloof. Begin niet te bidden wanneer je vol met vrees zit. Allee, ik bedoel, je mocht altijd bidden, hè, maar ik zal het zo zeggen. Laat je gebeden niet gemotiveerd worden door vrees. Want gebeden in vrees worden niet beantwoord, ook al klinken ze spiritueel. Hè. Vooral leer je Jezus' woorden gaat verdraaien. Hè, want hij zegt toch, oh mijn broeder Bart, zegt alles wat je vraagt of bidt, het zal mij gegeven worden. Hè, heeft Jezus gezegd? Ja, dat heeft hij gezegd. En als je die verse eruit pakt en zonder andere verse erbij in te betrekken, ga je inderdaad verleid worden om in vrees en in angst. Heer, je hebt gezegd dat het mij niet ging overkomen. Nu overkomt het me. Heb je zo alles gebeden? Zo met een vinger wijzen naar God. En ik dacht dat dat nooit ging gebeuren. En deze gebeurt, dat kan hier niet. En dus je wordt gemotiveerd uit vrees om dingen te willen en te bidden. Maar wat is de reden van uw gebed? Wat motiveert uw gebed? Ik geef u 3 puntjes. Dat we moeten zien dat wanneer we tot de Heer komen en we vragen iets aan de Heer, dat onze motivatie waarom is belangrijker dan de wat of de hoe. Maar de waarom. Soms moet je helemaal niks zeggen. En God ziet de hart. En je moet geen fancy words zitten zeggen in de naam van Jezus. De Heerser, halleluja, het lam Gods. En je begint 10 minuten titels van God af te rammelen. Je mag dat doen, hè, als het inderdaad vanuit een hart is. Halleluja. Dat hem echt aanbidding wil geven. Niet om, we zullen hier eens laten zien aan God wat ik allemaal ken van hem. Ik ben al verleid geweest. Ja. Ik heb al gebeden gedaan om God te impressioneren wat ik wist van de Bijbel. En God zei, wauw. Hoho. Hey, jongen, kun jij dat quoteren of wat? Oh, ik wist niet dat jij die vers kende, zeg. Amai, en ik ga staan op de Bijbel. Sommigen gaan letterlijk op een Bijbel staan. En ik sta op het woord. En ze pakken aan een Bijbel van en opstaan. En ja, sommigen doen dat letterlijk nu. Als God u inspireert om dat te doen als een symbolische representatie van wat er in uw hart gaande is. Doe het. Ga op uw Bijbel staan. Mij gelijk. Ik ga daar niet over veroordelen. Maar doe het niet omdat je iemand hebt gehoord dat ook heeft gedaan en zijn genezing heeft gekregen. En als straks iedereen thuis komt, waar zit een Bijbel? Jezus, en ik sta zoals mijn zuster heeft gedaan en ik sta op die Bijbel. Zie je wat de motivatie, het verschil is? Ja, er zijn er op verschillende manieren gemotiveerd om rare en vreemde dingen te doen. Maar broers en zusters, wij kunnen mensen niet manipuleren. En als God iets met mij heeft gedaan op een bepaalde manier, betekent niet dat hij dezelfde manier aan jou gaat leren. Want uw motivatie, dat is hetgeen dat hij naar kijkt. Het kan zijn zoals zuster Michaël ja zag knikken toen ik zei, soms hoef je niks te zeggen. Amen. Want hij ziet de motivatie van je hart. En dat je gewoon in je zetel zit en je zit stil. En je zit zo en je zit te denken aan Jezus. En God begint te spreken. En hij zegt, het is reeds volbracht. En dan denk je, dank je Jezus. Ik moest zelfs niet spreken tegen de berg. Halleluja, maar God heeft gesproken doorheen mijn hart. In de naam van Jezus. Halleluja. Dus drie puntjes. Eerste puntje. Heb geloof in God. Ja? Over de motivatie van je hart. Ja? Heb geloof, want gebeden wordt beantwoord op basis van geloof. Niet op basis van angst. Want dat is het tegenovergestelde van geloof. Niet op basis van hebzucht. Maar op basis van wat jij wil. Hè? Je eigen wil. Maar op basis van geloof. Jacobus zegt in Jacobus 1, 6 en 7. Broeder Jo, ik weet niet of het in de lijst staat. Heb ik erin gezet. Vraag vol vertrouwen, vol geloof, zonder enige twijfel, want wie twijfelt is als een golf in de zee die door de wind heen en weer wordt bewogen. Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen. Amen. Dat zijn inderdaad van die gebeden, en ik heb ze vroeger ook zo gebeden, de aarzelende gebeden, zo van, Heer, als het u uw wil is om mij te genezen. Of weet wat, als het u uitkomt. Anders is het ook goed. Zo, want zo erg is het nog niet. Maar als het u uitkomt. kun jij die een broeder zegenen. En anders laten. Snap je? Dat is twijfelend. Zo, zou God het wel doen? Misschien kan het wel. Wie zo is zal niets ontvangen van de Heer. Amen. Dus heb geloof. Ten tweede. Ik heb gezegd niet op basis van hebzucht. Jacobus zegt hetzelfde. In hoofdstuk 4 vers 1 tot en met 3. Hij zegt, waar komt al die strijd? Waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste? U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets, omdat u niet bidt. En als u bidt, ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt. U wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Amen. En God ziet er doorheen de motivatie van je hart. Hij ziet, dit is eigenlijk om zijn eigen hartstocht te bevredigen. Want hij gelooft niet helemaal dat ik reeds alles heeft volbracht. En dat hij genoegen moet nemen met hetgeen dat ik heb gedaan. En daarin zijn volmaaktheid vinden. Snap je? Maar als we dat niet beseffen, gaan we op zoek naar andere dingen om ons volmaakt te doen voelen. En we gaan dat doen en we gaan dat doen. En we bidden dan, oh God, geef me dit, want u heeft toch gezegd. Maar God zegt, ja, maar het is eigenlijk om uw hartstocht te bevredigen. Want ik heb reeds dingen gegeven, maar je nam er geen genoegen mee. En dus ga je nu op zoek. Ik ga het je niet geven. Amen. Zie, als je bidt in de naam van Jezus. Want dat is wat Jezus zei, als je iets vraagt in mijn naam, hè, zal het u gegeven worden. En veel van ons beginnen dan hun gebed met in de naam van Jezus. Of we eindigen in de naam van Jezus. En omdat we dat zeggen, denken we dat God ons gaat aanhoren. Nee, in de naam van Jezus betekent dat we eigenlijk bidden in, als het ware, alsof Jezus hier zou staan. Ik ben een vertegenwoordiger van Jezus. Amen. Dus als ik zeg, als ik bid voor u bijvoorbeeld, zuster Hilde, en je hebt een probleem, weet ik veel wat het is, en je vraagt voor gebed, en ik bid in de naam van Jezus, halleluja, ik spreek en ik vervloek de kanker, ik heb dat niet, hè? Het is maar, en niet bang worden, hè? Ik vervloek de kanker in de naam van Jezus. Het is alsof Jezus hier zou staan. Dus ik spreek doorheen de motivatie en het hart van Jezus. En heeft Jezus ooit in geloof iets gevraagd of gebeden om zijn eigen hartstochten te bevredigen? Heeft hij ooit iets gevraagd aan zijn hemelse Vader, amen, dat voor zijn eigen goed was? Hij zegt, ik heb de kracht om hier een leger van engelen tevoorschijn te roepen dat mij van dat kruis kan afhouden. Maar ik doe het niet, want dat is niet de wil. Ja, oké. Hij heeft gevraagd dat de wil van God mogen geschieden. Amen. Oké. Dus, zeg het straks nog eens. Dan zal het wel tevoorschijn komen. Ja. Zeg het strak. Ah, laat deze beker niet voorbij gaan, maar als wat er ook mogen gebeuren, u wil zou ik zeggen. Ja, inderdaad. Maar hij was doorheen zijn vraag nog steeds ondergeschikt en nederig om de wil van God te aanvaarden. Er zijn veel vragen die komen in ons leven en bergen. En we vragen, Jezus, halleluja, heeft gezegd, in uw naam bidden. Heer, laat dit passeren. Maar Heer, halleluja, in de naam van Jezus, wat er ook mogen gebeuren in mijn leven, ik blijf u volgen. He, ik blijf u dienen, ik blijf u prijzen. Dus nogmaals, wat motiveert jou om te bidden? Hetgeen je bidt. Is het in geloof? Is het voor zelfzuchtige redenen? Is het in lijn met het volbrengen? Het volbrengen, het hier brengen van zijn koninkrijk. Is het in lijn met dat? Want dat was Jezus zijn motivatie steeds. Dus als wij bidden in de naam van Jezus, moeten we dezelfde motivatie hebben als Jezus. En Jezus zegt, als je gelooft en niet twijfelt, zal hetgeen dat je spreekt gebeuren. Zal die berg weggaan. Jezus sprak steeds in geloof. Hij sprak steeds in lijn met wat God wou. Hij wist wat God wou, dus hij kon het spreken. Amen. Hij wist wat resultaat ging opbrengen voor het koninkrijk van God. Glorie en eer. Dus dan kon hij ook wandelen. Halleluja. In hetgeen dat hij zei. Dus mijn broeders en zussen, ik zeg u. Je moet het hart van Jezus beginnen leren kennen. Eer dat je kan bidden en bestraffen. En weet ik veel wat. In de naam van Jezus. Weet jij dat jij een wandelend koninkrijk bent van God? Hij heeft de Ecclesia de autoriteit gegeven. Om Jezus hier op aarde te vertegenwoordigen. Hetgeen in de hemel reeds is uitgevaardigd. Amen. Hetgeen dat besloten is in de hemel, moet zijn kerk hier op aarde uitvaardigen en beslissen en uitbrengen en uitvoeren. Want we zijn ambassadeurs van een ander koninkrijk. We zijn ambassadeurs, niet van mijn koninkrijk, mijn verlangens, maar van zijn koninkrijk, prijs de naam van Jezus. Ik vertegenwoordig een ander koninkrijk. En wat betekent dat? Dat betekent dat mijn plan, mijn doel, of wat ik voel of denk over dat koninkrijk, is ondergeschikt aan wat de koning van dat koninkrijk denkt. Amen. Als ik een ambassadeur ben van Australië, om maar een land te noemen, ik ben hier in België, dan stel ik de waarde van alle Australische bewoners en van de koning, of wat ze ook hebben, president voor. Amen. Ik stel zijn normen, zijn gedragingen, zijn attitude, zijn wetten, zijn regels voor in een ander land. Amen, dat is wat een ambassadeur doet. Hij komt tussen beiden. Dus broeders en zusters, jij bent een ambassadeur van het koninkrijk van Jezus. Het is hier in u. Het wandelt met degenen die Gods geest in hun hart hebben en die, halleluja, de heerschappij van Jezus in hun leven, halleluja, hebben aangenomen. Je kan geen koninkrijk voorstellen als hij niet je koning is. Je kan geen ambassadeur zeggen als je het koninkrijk gaat voorstellen van, ja, eigenlijk dat koninkrijk was toch niet zo goed. Hè? Dat belooft veel, maar eigenlijk in realiteit is dat toch niet alles. Hè? Ik zou toch maar zo en zo doen. Ja, maar zo zijn sommige christenen. Hè? Ze stellen het koninkrijk op een verkeerde manier voor door hun manier van doen, door hun manier van spreken. Amen. Door hun attitude, door hun liefdeloos hart enzovoort. En dan zeggen ze dat ze christen zijn. En dan mensen gaan kijken, maar is dat een christen? Is dat hoe het koninkrijk van God hier? Waar is? Wow, liever niet, hè. Ik kan dan maar bij mijn vrienden nog een pintje drinken. Daar heb ik niet. We zijn ambassadeurs. En zijn waarden, zijn normen, zijn liefde en genade moeten we hier voorstellen op aarde. En dat zal niet gebeuren wanneer ik niet op dezelfde manier en met dezelfde motieven ga bidden als hij heeft gebeden. Halleluja. Dank u, Jezus. Dus dat is een andere manier van bidden, mijn broeders en zusters. Amen. In geloof niet voor je hartstochten, amen, te bevredigen. En in de naam van Jezus, met andere woorden, als een representatieveling van het Koninkrijk van God. En dan telt alleen maar de waarden en normen van het Koninkrijk. Ook al beginnen te spreken tegen u een berg. Ook al beginnen dan van alles tegen te zeggen. En gequoteerd allerlei schriftversen. Wat is de motivatie van uw hart? Hey, dit is opvallend. Jezus op het einde van zijn Marcus 11, 25. Hij zegt, hij voegt eraan toe. Hij zult krijgen als je gelooft dat je het ontvangen. Maar dan zegt hij, wanneer je staat binnen en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef het hem dan. Jezus voegt eraan toe. Kijk, je hebt nu van alles gehoord over bidden, maar er is nog één ding dat je moet weten. Je mag zoveel spreken tegen die berg als je wilt, maar wanneer dat je iets hebt tegen een ander, kwaadheid, bitterheid, een verwijt, vooraleer je begint te spreken, vergeef. Vergeef. Want je kan niet zomaar tegen bergen gaan beginnen spreken uit bitterheid. Of uit kwaadheid. Of uit wraak. Amen. Je kan niet rondgaan en mensen gaan vervloeken in de naam van Jezus. Omdat ze u iets hebben aangedaan. En je denkt, die mens, als ze mijn bergen en ik vervloek hem. Heer, laat hem opdorren. Zoals die vijgenboom was opgedord. Want hij heeft van alles tegen mij gedaan. En nee, want dan heb je de geest, een geest van religie. Zoals in Lucas hoofdstuk 9, vers 52 en 55. Dat is wanneer een paar boden werden uitgestuurd naar een dorp in Samaria. Waar ze kwamen om zijn komst, om Jezus' komst voor te bereiden. En ze wilden de dorpelingen hem niet ontvangen. En omdat Jeruzalem toe van zijn huis. Toen de leerlingen Jacobus en Johannes merkten dat Jezus niet welkom was, vroegen ze, Heer, wilt u dat wij vuur uit de hemel afroepen dat hen zal verteren? Zien ze daar al staan? Heer, wil je dat we tjaka, stomme Samaritanen, een keer van alles zullen uitspreken, vuur uit de hemel, zoals Elia, hebben we gelezen, hè? Zullen we een keer hetzelfde doen. Dan zullen ze geen een tweede keer zo niet welkom behandelen. Maar hij draaide zich naar hen om. En wees hen streng terecht. En in andere vertalingen, in de oudere vertalingen, komt er een vers bij staan in de nieuwe vertaling. Zegt, jullie weten niet met welke geest je omgaat. Met andere woorden, je wordt gemotiveerd door een geest die niet de mijne is. Die is niet van mij. Ik ben niet gekomen om die mensen neer te branden met vuur uit de hemel. En mogen jullie ook niet gebruiken mijn woord om uit bitterheid en om kwaadheid. Want ze waren blijkbaar gefrustreerd. Ja? Ze namen verwijt. Ze hadden al zoveel gedaan. Elke stad welkom, mirakels, alles wat je wilt. En deze stad niet. Ja, maar niet met mij. Snap je wat ik wil zeggen? Soms wordt ons gebed gemotiveerd uit kwaadheid. Maar Jezus zei, als je een verwijt hebt in je hart tegen iemand, vergeef het hun. Vergeef die Samaritaan, want ze weten niet wat ze doen, Heer. In plaats van vuur uit de hemel te doen nederdalen, Vader, laat er een zegening komen, Heer. Dat ze hun oren open gaan, dat ze u kunnen horen, Heer. Oh, die heeft tegen mij gevloekt. Oh, Heer, die heeft mij verwenst. Die heeft mij gedemotiveerd. Oh, Heer, ik wil niet dat er vuur op hen neergedaald wordt, Heer Jezus. Maar zegen ze, Heer Jezus, zodat ik, Heer Jezus, een voorbeeld kan zijn, Heer, voor de liefde, zodat ze kunnen zien dat u bestaat. Amen. Dat is een andere motivatie. Halleluja. Vraag jezelf dus af, vooraleer dat je begint te spreken tegen de berg. Is dit hoe Jezus zou bidden? Bid ik uit angst, omdat ik de situatie beu ben? Bid ik uit wraak, omdat ik de mens beu ben? Bid ik zodat andere mensen mij zouden zien? Ja, soms bidden we zo, zodat andere mensen mij zouden opmerken. Bid ik het gebed, zodat ik eindelijk mijn gelijk zou krijgen en een ander ongelijk, zijn allemaal verkeerde redenen. Waarmee dat Jezus zegt, heb vertrouwen in God, heb geloof in God. Bid zoals ik zou bidden, in de naam van Jezus. En het zal u gegeven worden. Amen. Halleluja. Laten we allemaal recht staan. Jezus, nou was deel 1. Volgende week zal ik het hebben. Deel 2. Een andere manier om te bidden, waarom? Dat er sommige beden een vertraging is. Waarom dat er een vertraging komt in antwoord op een gebed. En je mag de juiste motivatie hebben. Je mag de juiste redenen hebben. Je mag het in de naam van Jezus doen. Je mag het doen voor zijn koninkrijk hier te zien komen op aarde. En toch is het antwoord nog niet daar. Wat doen we dan? Amen. Wat zijn zo de redenen? Dat is voor volgende week. Ik wil dat je je hart voorbereidt deze week om te vragen aan de Heer. Heer, waarom? Waarom bid ik mijn gebeden? Hoe zijn ze? Zijn ze gemotiveerd op de traditionele manier dat zegt, of dat vraagt aan God om de berg weg te nemen en Heer, doe dit en doe dat? Of bid ik vanuit een besef dat ik reeds heb ontvangen van God? En dat ik spreek, halleluja, vanuit mijn positie in Christus. Halleluja. Jezus, openbaar mijn reden van mijn gebeden, Vader. Halleluja. Ik wil niet bidden te vergeefs, Vader. Ik wil bidden, halleluja, een effectief gebed, Heer. Resultaat opbrengt. Niet voor mij, maar voor andere mensen.